Wat valt over dit Bijbelgedeelte te zeggen? Ik heb de dienst voorbereid samen met uw eigen predikant, dominee Brongers. En toen hadden we over bekering. Wat is dat voor een woord? Nou, dat woord kennen we allemaal. Maar het beroept bij heel veel mensen diverse gedachten en gevoelens op. Niet alle gelovigen voelen zich happy bij het horen van dit woord. Want meteen komt bij u misschien de vraag op: ben ik wel bekeerd? Ben ik wel een ware gelovige? Ben ik wel Gods uitverkorene? Ik wil u dat duidelijk maken met twee voorbeelden over bekering. Het is alweer een tijdje geleden dat een drogist die ook homeopathische geneesmiddelen verkoopt, een zaak die in sommige christelijke kringen omstreden is, dat die drogist een gesprek had met een evangeliepredikeruit zo'n christelijke kring die heel sceptisch staat tegenover homeopathische geneesmiddelen. Wat gebeurde er? Op zeker ogenblik kreeg die drogist van die evangeliepredikerte horen: meneer, bent u wel bekeerd? Die drogist die vroeg zich af wat die opmerking over het onderwerp homeopathische geneesmiddelen wel te maken had. Toen vroeg die evangeliepredikerhem nog een keer: bent u wel bekeerd? Het was duidelijk. Die drogist verkocht verboden geneesmiddelen, dus de evangeliepredikertrok de conclusie: die drogist is niet bekeerd. Hij is geen wedergeboren christen. Anders zou hij dat wel laten. Dat betekende einde gesprek. Zo kunt u inderdaad aankijken tegen het begrip bekering. En dat gebeurt ook. Vooral in sterk Amerikaans beïnvloede geloofsgemeenschappen gaat men op deze wijze met dat begrip om. U mag wel weten, deze betekenis van bekering is de mijne niet. En waarom niet? Deze wijze van denken schept een kloof tussen gesprekspartners. En als je toch met iemand een gesprek aangaat, dan wil je toch dichter bij elkaar komen. Waarvoor doe je dat anders? Je wilt toch elkaar proberen te vinden. Kloven zijn er genoeg tussen mensen. En is het niet eerder onze taak om die kloven te dichten? Maar in dit geval ging dat dus niet op. Ander voorbeeld van het woord bekering. U weet, er zijn christelijke geloofsgemeenschappen in ons land waarbij het woord bekering de nodige angst aanjaagt. Ze gaan er namelijk van uit dat ieder mens tot in de grond der zaak verdorven en totaal niet tot enig goed in staat is. De gelovige weet het niet, of hij weet het wel. Hij weet één ding zeker: bij zijn of haar dood gaat hij regelrecht naar de hel. Tenzij hij of zij in zichzelf tekenen ontwaart dat hij of zij Gods uitverkorene is. Maar zelfs daarin kun je je vergissen. Hoeveel mensen, zo klinkt het in die kringen, zijn niet met een ingebeelde hemel rechtstreeks ter helle gevaren. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren, is een zeer geliefde Bijbeltekst bij deze geloofsgemeenschappen. Even tussen haakjes. In wezen heeft de synode van Dordrecht in de 1618 en 1619 dit leerstuk bekrachtigd als reactie op de remonstrantse leer dat de mens ook nog wat zelf kan toevoegen aan zijn behoudenis. Dan de volgende vraag. Heeft ook dit Dordtse leerstuk enige grond in de Bijbel, in de schrift? Mijn antwoord luidt daarop, nee. Tenminste, ik kan het er niet in vinden. Dan gaan we verder. We gaan nu eens kijken naar het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Dat is het verhaal van de wonderbare visvangst. U hoorde het, Simon Petrus heeft met zijn metgezellen de hele nacht gevist. Ze hebben niets gevangen, terwijl vissen toch bij uitstek een nachtelijke bezigheid is. Uitgeput en teleurgesteld maken ze in de vroege ochtend hun netten schoon. Volgende nacht maar opnieuw proberen. Jezus is in de buurt. Vanaf een boot geeft hij onderricht aan mensen op de oever. Maar dan zegt hij tot Petrus: ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. Nou, na enig tegenstribbelen doet Petrus wat hem gezegd wordt. Hij zet zijn netten opnieuw uit, nota bene midden overdag. En er geschiet een wonder. Het net zit barstens vol. Zelfs de boten dreigen te zinken vanwege het gewicht van de vangst. Petrus ziet dat, valt Jezus te voet en hij spreekt een oordeel over zichzelf uit. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Tussen haakjes, ga uit van mij, zoals stond in de vroegere Bijbelvertaling van 1951... van het Nederlands Bijbelgenootschap, vind ik mooier dan het ga weg van mij dat meer in de modernere vertalingen weergegeven wordt. Waarom? Al eerder beval Jezus demonen die iemand in hun macht hadden uit die persoon weg te gaan met diezelfde woorden: ga uit van hem. Zo beveelt Petrus Jezus als het ware uit hem te gaan, zoals die demonen uit een bezetene. Jezus' woorden zijn zo krachtig en onweerstaanbaar, zijn geest doet zo'n appel op de mensen, dat die volgens Petrus geen plaats mogen hebben in een zondig en weerspannig hart zoals dat van Petrus. Want hoe kan een mens zoiets dragen? Hij is immers zondig. U moet het vergelijken met wat in het Oude Testament vaak gebeurt als iemand God ziet. Zoals Jesaja, die denkt: nou moet ik sterven, want ik heb oog in oog gestaan met de Almachtige. Zo reageert Petrus op Jezus. Ik kan dat niet dragen, die geest van u. Die kan in mij geen woning vinden, want ik ben een zondig mens. Wat betekent dat? Wat is dat, zondaar zijn? Ik geef toe, ik ga nog wel heel wat kerken voor, meestal PKN-gemeenten. Nu ben ik hier. Maar in die PKN-gemeente waar ik ervoor ga, wordt er heel weinig over zonde gesproken. En dat is heel begrijpelijk ook. Want woorden als zonde, zondig of zondaar zijn, die zijn met zoveel misverstanden omgeven en hebben daardoor zoveel angstgevoelens en wrevel opgeroepen, dat we ze met de nodige schroom dienen toe te passen. En dat gebeurt dan inderdaad ook. Maar wat is dat dan, dat zondaar zijn? Ik kan alleen mijn eigen visie geven. En dat is dit. Zondaar zijn, gemeente, betekent gewoon niets anders dan dat wij mensen zijn. Mensen zoals wij zijn. Mensen zoals u en ik, in onze dagelijkse doen en laten, met onze slechte, maar ook met onze goede eigenschappen. Met de keuze tussen goed en kwaad, die hebben wij ook. Nou, denkt u direct maar aan het paradijsverhaal. Sinds mensen de keuze hebben tussen goed en kwaad, zijn zij immers zondig? Zijn zij zondaren? De boom van de kennis van goed en kwaad, daar hebben de mensen van gegeten. Dus zondaar betekent ook dat wij gewoon zijn zoals we zijn, met onze capaciteiten en met ons tekort. Zo staan wij in het leven. En we kunnen ons niet anders voorstellen. En juist zo, wij zelf, met onze zelfkennis, met ons bewustzijn van onze kans van slagen, maar ook van falen en mislukken, zoals wij zijn, worden wij door de Heer geroepen om net zoals Petrus een visser van mensen te zijn. Dat wil zeggen, met elkaar in een geloofsgemeenschap als de kerk, maar ook daarbuiten, in contact te treden met anderen en ons leven met elkaar te delen. Zo zijn wij geschapen, maar ook zo zijn wij geroepen. Ondanks alles, gewoon weten dat je een uitverkorene bent, hoe je ook bent. Dus ondanks ons tekort, niet zwelgen in onmacht en onze ondeugelijkheid gaan verheerlijken. Ach, ik ben nu eenmaal een zondig iemand. Maar juist met dat besef, gehoor geven aan de geest van Jezus, de Heilige Geest, om daarboven uit te stijgen en het leven te beamen. Dat wil zeggen, bijbels gezegd, amen zeggen tegen het bestaan dat God ieder van ons heeft geschonken. U voelt misschien nu wel aan dat ik in het woord bekering dus helemaal niet een oproep zie om onszelf mooier voor te doen dan wij zijn. We zouden dan bijvoorbeeld extra ons best moeten doen om braaf te zijn, een soort van supermens te worden in menslievendheid, in adeldom of verhevenheid. Dat is wel heel vaak zo geproclameerd. En niet alleen in de protestantse kerken. Heel vaak is het woord bekering gebruikt door de kerk om mensen te dwingen in een systeem dat in wezen onderdrukkend en repressief is. Dat is dus geen bekering. Nog een voorbeeld daarover. In de Rooms-Katholieke Kerk had je vroeger de zogeheten heiligenlevens. Die werden door de kerkleiding ter lezing aan de gelovigen aanbevolen in hope dat ze aan die heiligen een voorbeeld zouden nemen. Wijlen Godfried Bomans, die had over deze heiligenlevens dit op te merken. Hij zei: ik lees die heiligenlevens altijd van achteren naar voren, want dan zie ik die zogeheten heiligen zo langzamerhand weer mens worden. Snapt u het? Dat is een hele mooie uitspraak, hij heeft er gelijk in ook. En ik kan misschien een voorbeeld noemen. Niet voor niets is het Oude Testament in het Hebreeuws geschreven. En u weet misschien, die taal leest u van achteren naar voren. Net zoals Godfried Bomans zei over die heilige levens. Dus bekering is niet trachten een ander mens proberen te zijn dan u bent. U blijft gewoon dezelfde, met vallen en opstaan, maar door de roepstem van de Heer, of krachtens zijn geest die over u komt, ontdekt u mogelijkheden, potenties in uzelf, die u tot dan toe niet voor mogelijk zou hebben gehouden. Bekering betekent dat u steeds meer uzelf wordt, zonder dat u dat eerst zelf besefte. Ik kan even een voorbeeld noemen. U zit misschien op een ogenblik wel eens in zak en as. Dat kan gebeuren. Ook al ben je een zogeheten bekeerd mens, dat kan zo iedereen overkomen. Misschien bent u ook niet altijd even gelovig. Helemaal niet erg, totaal niet. U hoeft ook niet altijd aan God te denken. Maar dan komt u plotseling iemand tegen. En die nodigt u uit, misschien voor een kop koffie, of met u te gaan wandelen, een partner of een metgezel te zijn. U wordt helemaal opgebeurd. Uw dag kan niet meer stuk. Kijk, dat is een bevestiging van u als mens, zoals u bent. Die man of vrouw die u ontmoet, vraagt verder niks van u, alleen maar om uzelf te zijn en met hem of haar op weg te gaan. Zo overkwam Jezus Petrus. Zo overkomt Jezus ons. En het resultaat is, we worden bevrijd van alle zelfdwang en behoefte om als een al te brave borst, inclusief met de nodige spanning en stress, door het leven te gaan. Ik zei zo net al, u hoeft niet altijd gelovig te zijn. Onze eerste zorg hoeft helemaal niet te zijn dat wij God zo nodig zouden moeten leren kennen en liefhebben. Want gemeente, God kent ons allang en heeft ons lief voordat wij dat wisten. Amen.